Dag, wat fijn dat je weer luistert. Het is 5 dagen voor de verkiezingen, zoals politici graag zouden zeggen, de belangrijkste verkiezingen van een generatie. Maar dat zeggen ze eigenlijk elke keer. Toch is het spannender dan ooit. Wat gaat het worden op 22 november in dit waanzinnige land?
Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig gaaf land. Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig gaaf land.
Hi, hi.
Een waanzinnig gaaf land, zinnig land.
Dag, dag.
Hele wereld staat in brand, maar hier is niks aan de hand.
Geen actieve herinnering.
Een waanzinnig gaaf land. Een waanzinnig land. Hi, hi, dag, dag. Een waanzinnig gaaf land.
Ja, welkom. Fijn dat je er weer bent bij aflevering 32 van Waanzinnig Land. De afleveringen volgen elkaar nu. Ik zei het al eerder. In rap tempo op, want er valt ook zoveel te vertellen. En we hebben heel veel interessante gasten die zich inmiddels zelfs aan ons beginnen op te dringen. Dat begin moesten we zelf met een kartonnen doos en een dekentje op het Binnenhof wacht houden om de woordvoerders te pakken te krijgen. Inmiddels staat de telefoon bij Tom Aalmoes en mij roodgloeiend. Ja, Tom knikt hier, ja, je kunt het niet zien. Goed, Anven, vandaag ook dus weer hebben wij de lijsttrekker en partijleider van Volt, Laurens Dassen. En Laurens Dassen is wel interessant natuurlijk, dat het linkse kopje koffie, hoe links is Volt? Een paar jaar geleden zag ik ze toch vooral als de bijwagen van D66. Of, nou ja, niet eens de bijwagen, maar meer gewoon, we hebben al D66. Krijgen we nu een soort AliExpress D66 van een nieuwe generatie. Maar deze verkiezingen verbazen ze me soms door bijvoorbeeld te pleiten voor kwijtschelding van schulden van studenten, van het leenstelsel, radicaal klimaatbeleid, een basisinkomen, wat op een manier wordt ingedeeld ook dat je denkt van wow. En als een van de weinige partijen spreken ze zich ook zonder meel in de mond uit tegen de genocidale aanvallen van het regime in Israël, in Gaza, waar inmiddels de 11.000 Palestijnse doden, waar inmiddels meer dan 11.000 Palestijnse doden zijn gevallen. Goed, daarover ga ik dus zometeen spreken met Laurens Dassen, maar er was natuurlijk meer aan de hand. Dus, where do we stand met de campagne? Ja, je hebt het misschien wel gezien. Overal in het land, overal waar je maar kijkt, in de bushokjes, waar dan soms helemaal geen bus meer rijdt, omdat het OV door de VVD kapot is bezuinigd, zie je posters van Dylan Yazıcıoğlu met aan jouw kant. En het is toch wel een erg ironische slogan als je beseft dat zij op eenzame hoogte staat met de VVD, met 1,5 miljoen campagnegeld in kas door, we hadden het er eerder al over in de aflevering Lobby Dabassi, over de invloed van geld in politiek. Cor van Zadenhof, een vastgoedhufter, die samen met types als Frank van Gol van Otto Workforce, die arbeidsmigranten uitknijpt en de working class uit elkaar speelt. Die hebben allemaal geld gespekt in die kas van de VVD. En daarom staan we nu overal, oh, aan jouw kant, Dylan Yazıcıoğlu, het toonbeeld van nieuwe politiek. Ja, we kunnen er wel lacherig over doen, maar inmiddels staat Dylan Yazıcıoğlu gewoon 4 bovenaan een aantal peilingen. En wat ik een beetje raar vind, is dat iedereen zegt van goh, gaat toch best goed weer met die VVD? Dan denk ik, ja, ze heeft gewoon echt 20, 30 keer zoveel geld in kas als andere partijen. Ik heb het al eerder gezegd, dat is totaal onwenselijk. En ik roep de pers dan ook op om hier de komende dagen wel even nadrukkelijker naar te vragen. Zeker omdat degenen die de campagne hebben gespekt nou niet bepaald aan onze kant staan. Even opletten, jongens. Hartelijk bedankt. Ja, en debatten, het is vaak een kwestie van een aantal iconische momenten. There you go again. Nu doet u het weer. U kijkt zo lief. Ja, ken u klassiekers. De debatten tot nu toe waren natuurlijk een beetje tam. Het waren bijna een soort formaties met een reality-cameraploeg erbij. Frans Timmermans die om zich dichtbij probeerde te houden. Yazıcıoğlu die probeerde de staatsvrouw uit te hangen door te zeggen, we zien allemaal de problemen, bladibladibla. Maar ja, dan moet je natuurlijk gewoon uiteindelijk ervoor zorgen dat je een beetje in een setting terechtkomt van een soort zender dat normaal Vandaag Inside en Temptation Island en ooit ook in het ver verleden De Bus of Big Brother maakte. Gewoon echt eventjes die ruïna. En die kregen we ook op de campingzender van Nederland, Kermis Inside, onder leiding van niemand minder dan Wilfred Gené. Trouwens, wil ik wel even gezegd hebben, Wilfred Gené, voortreffelijke presentator, totaal onderschat. Ik bedoel, probeer maar staande te houden in dat kiphok van Vandaag Inside. Doet hij voortreffelijk. En als je dat aan kan, Johan Derksen en Gijp, dan kun je natuurlijk ook wel Omzicht, Geert Wilders, Dylan Yazıcıoğlu en Franna Timmermans aan. Laten we even gaan luisteren.
Ze bedrijven het land uit.
Ja, gaan jullie even verder?
Het leuke eraan is, nu omzien een aparte uitzending.
Maar het leuke eraan,
een aparte oplossing.
Maar dit doe ik graag. Groepen, u doet niets.
Het leuke is wel aan dit.
Volgens mij ga ik met jou samenwerken op deze manier.
Nou ja, je gaat het nog zien ook. Is het?
Nou, dat klinkt wel een beetje als de gemiddelde aflevering van Temptation Island naar de Eilandraad. Dus wat dat betreft voelde ik me meteen helemaal thuis. Maar wat werd er nou eigenlijk precies gezegd? Het ging natuurlijk ook wel ergens over, toch? En natuurlijk was ook weer de kiezer aan het woord. De grote ziekte van Nederland. Een land waar de grootste virtue voor een politicus is dat hij zegt wat iedereen denkt. Niet dat hij iets zegt dat je niet zelf had kunnen bedenken. Waar ik toch eigenlijk meer behoefte aan zou hebben als kiezer. Maar goed, er gebeurde natuurlijk iets wat meteen door mensen die Franna Timmermans al haten sinds hij überhaupt geboren is, heel erg fijn vonden. Geert Wilders ging even los. Laten we luisteren.
En als je kijkt naar de doorrekening van ons verkiezingsprogramma, in 4 jaar kunnen we dan de armoede in Nederland halveren. Maar dan moet wel het minimumloon omhoog, dan moet de belasting op arbeid omlaag en dan moeten mensen ook bijvoorbeeld de eigen risico in de zorg moet omlaag zijn. Allerlei dingen die we moeten doen.
Je
en dan
nee.
kunnen we de armoede halveren.
Nee.
Eigen risico moet afgeschaft worden.
Zo is het. Ja, stap
meneer,
voor stap.
Meneer Timmermans, ik ben chronisch ziek. Het hele jaar door. Ik betaal €385 elk jaar weer. Ik kan het niet betalen met alleen een uitkering. En velen met mij.
Dat
velen
snap ik.
Met mij.
Daarom
u wilt eens. Niet weten hoeveel armoede er is in Nederland. Ik kijk om me heen en ik kan wel janken. Maar, zo erg.
Maar daarom wil ik samen met u in de komende 4 jaar de armoede in Nederland halveren.
De komende 4 jaar is te laat. We zijn te laat.
Dat moet stap voor stap gaan, mevrouw. Als ik het morgen kon doen, zou ik het morgen doen. Laten we er samen aan werken. De vakbond staat aan onze kant. Allerlei organisaties die zoals u in de vrijwilligerssector werken, staan aan onze kant. Laten we aan de slag gaan. Dan kunnen we het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen.
Weet u wat dat betekent, hè? Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar u staat hier nu met een wachtgeld van €15.000 per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw die heeft, kan €385 niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Ik
zeg dat. Ja, en dit is dus een heel interessant moment, omdat het volgens mij iets blootlegt wat heel erg past bij een frame. En dan moet ik ook zeggen, dat is natuurlijk ook wat ik vaak zeg over de sociaaldemocratie. Daar gaat ook de film die ik met Joel op de kamp heb gemaakt, What's Left, ook over. Hè? Een sociaaldemocratie die niet meer opkomt voor de werkende klasse. En eigenlijk alleen nog maar rechtsbeleid uitvoert en die klasse onderdrukt. Op dat sentiment, wat echt nog steeds heel erg het imago is van de Partij van de Arbeid en ook van Timmermans bij een deel van de samenleving, speelt Geert op politiek mediatechnisch debattechnisch niveau echt briljant in. En hij kopt hem totaal in. En dat kan hij doen omdat Frans Timmermans op dat gebied één ding nalaat. En dat is op het moment dat die vrouw dat zegt, dan leren de politieke mediawet natuurlijk dat je altijd eerst moet zeggen, wat ze ook de hele tijd doen, wat ontzettend heftig om dat te horen, mevrouw. Bill Clinton deed ooit, I feel your pain. I feel your pain. Maar ja, wat mensen wel vergeten is dat dat op zich belangrijk is. Heel belangrijk dat je mensen erkent op dat moment in hun pijn. Maar het is natuurlijk ook een beetje een product van een soort van sensatiezoekerij. Dat je altijd maar als een soort de kiezer die dan even een vraag stelt van de politiek heeft het gedaan. En dan moet de politicus daar dan eigenlijk op liegen dat hij dat meteen kan oplossen. Die moet nog net niet zijn envelop trekken met geld en dat in de handen van die mevrouw leggen. En dan vinden we dat iemand sympathiek is. Nou, kijk, dat is dus het mediatechnische verhaal. Maar in dit geval strookt de werkelijkheid niet helemaal met wat er daar gebeurt. En hoe het ook vervolgens dan gevierd wordt door mensen. Zo van, kijk eens. En dan denk ik, ja, sowieso alle rechtse clowns die bij wijze van spreken elke dag, zodra een bijstandsmoeder van de familie elke week een tas boodschappen cadeau krijgt, zeggen dat die vrouw keihard moet worden afgestraft en de hele uitkering terug moet betalen. Dat soort mensen kunnen hun krokodillentranen, wat mij betreft, überhaupt wel voor zich houden. Maar ook de mensen die zichzelf zien als het oude electoraat van de sociaaldemocratie, die hier staan te juichen voor Geert Wilders, die sowieso jarenlang gewoon keurig met de VVD heeft meegestemd als het ging om het niet afschaffen van het eigen risico, zijn ze recent op teruggekomen. Maar laten we wel eventjes bij de les blijven. Het is niet alsof Geert altijd is opgekomen voor de mensen die in de verdrukking zaten. Het is gewoon een VVD'er die nog net iets meer moslims haat en de quiet part out loud zegt. Maar wat Frans Timmermans doet op een hele eigenlijk, en dat vond ik wel, ik vond het eigenlijk wel ontwapenend. Je ziet hem zoegen, je ziet hem zweten, je ziet hem ploeteren. En hij zegt wat hij namelijk, dat is hij, een denkende politicus, een plan heeft gemaakt hoe je daar kunt komen. Het minimumloon verhogen. De kloof waar we de hele tijd over zitten te janken. In elk magazine, in elk tv-programma. Hè? Vermogen hoger belasten, arbeid minder belasten. Zorgen dat de werkende klasse in dit land meer geld overhoudt. Dus belasting op een andere manier inrichten. Arbeid op een andere manier inrichten. Dat het minimumloon omhoog gaat. En hij zegt dan, en dat vind ik wel, dat is het enige inhoudelijke goede punt, dat eigen risico is natuurlijk gewoon een gedrocht. Ik snap wel, wat ook heel veel mensen zeggen, dat zorg gewoon geld kost. We zijn een vergrijzende natie. Maar het kan nooit zo zijn de term alleen al vind ik heel sadistisch. Het eigen risico. Dus het is je eigen risico dat je ziek wordt tot €385. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Ik betaal het lachend, velen met mij. Maar je kan niet in een land leven waar die mevrouw maar niet naar de dokter gaat of de tandarts. Overigens is daar dan wel weer grappig aan dat PvdA GroenLinks als een van de weinige partijen bijvoorbeeld de tandheelzorg weer terugbrengen in het basispakket. Dus wat hier gebeurt is eigenlijk dat we in dat rechtse frame weer stappen van oh, die man is het contact verloren met de werkelijkheid. Hij krijgt 15.000 wachtgeld. Ik zei het al op Twitter, op X moet ik tegenwoordig zeggen. I couldn't give a damn, al krijgt die man 10 miljoen euro wachtgeld als hij ervoor pleit, en dat doet hij ferm, om zichzelf helemaal de moeder te belasten en ervoor te zorgen dat dat geld belandt in de handen van die mevrouw, in de handen van de werkende klasse, van de mensen die het nodig hebben, dan maakt het maar geen reet uit. En ik vind het eerlijk gezegd hoog tijd worden dat we eens een keertje ophouden met dat gereutel en dat gejank. Alsof die man, omdat hij in een huis woont wat meer kost dan €100.000, niet geloofwaardig is. Hij is geloofwaardig op het moment dat hij, en dat deed hij gisteren voor het eerst, kleurbekend, ideologisch kleurbekend, ergens voor staat. Onhandig ook, niet dat staatsman, niet dat geforceerde. Gewoon die straatvechter die eigenlijk ook een beetje de jongen is waarvan je denkt, ach, ja, je wil straatvechten, maar het lukt ook niet altijd even goed. Het was voor het eerst in weken, in al die technocratische shit, Greta Thunberg voor de bus gooien terwijl je de klimaatpaus bent. Alleen maar de tragiek van Israëlisch leed benadrukken. En als het gaat om Palestina toch een soort, ja, eigenlijk met meel in de mond praten. Nee, hier hoorde ik voor het eerst, nou, ik zou bijna durven zeggen, Dark Franna. Meer van dit. Vandaag zag ik al dat Jort Kelder, de man die ervoor pleit om arme mensen, is echt zo, hun stemrecht te ontnemen, boos is op de plannen van Franne Timmermans. En ook Angela de Jong, de thermometer van rechtsconservatief, benepen en reactief Nederland, vond het helemaal niks wat Franne Timmermans deed. En vond het heel goed wat Johan Derksen en René van der Gijp, toch een beetje de Bob Woodwards van de Lage Landen, over Franne Timmermans zeiden. Nou, dan zeg ik, wat mij betreft betekent dit dat de weg omhoog in de laatste dagen voor centrum links eindelijk is gevonden. Keep up, go left, go bold, heb moed, Franna, meer van dit graag. Ja, en met 5 dagen voor de verkiezingen is het natuurlijk ook wel eens tijd om aandacht te besteden aan de kleinere partijen. Dat deden we al met het CDA, maar die grap heeft Plakshot al gemaakt, Roel Maalderink. Was een mooi gesprek, veel linkse mensen hebben ook heel enthousiast op gereageerd. Iedereen zegt, ach, jammer dat hij van het CDA is, een leuke vent. Ja, daar koopt hij natuurlijk niks voor, maar kan ze toch in zijn zak steken. Niet de zetels dan, maar de complimenten. Geldt dat ook voor Laurens Dassen? Dat is de vraag. Het is in ieder geval iemand die zich veel nadrukkelijker dan 2,5 jaar geleden uitspreekt.
En dit is echt een tijd waarin het gaat over conservatief versus progressief. En dan is het toch onbegrijpelijk dat er de drie grote lijsttrekkers die voorop lopen in de peilingen eigenlijk met elkaar al aan het formeren zijn.
Luister naar mijn gesprek met de leider van Volt, Laurens Dassen. Een waanzinnige avond. Het is 5 dagen voor de verkiezingen en het is weer tijd voor een links kopje koffie. Al is de vraag natuurlijk altijd, hoe links is dat kopje koffie? Ik ben het in ieder geval en ik serveer het. Dus dat maakt de koffie alleen al links. Ik zit hier met Laurens Dassen, fractievoorzitter en partijleider van Volt. Welkom.
Ja, dank. Leuk om hier te zijn.
Fijn. Ja, we hebben het al een tijdje geprobeerd met elkaar dat kopje koffie te drinken.
Er is flink geschoven in de agenda's om te kijken of we toch een moment konden vinden om het mogelijk te maken. Ja. En het is gewoon gelukt.
Ja, dus het is gelukt. We zijn er ontzettend blij mee. Ik heb je eigenlijk gebeld op het moment dat, daar wil ik ook even mee beginnen. Ja. Eigenlijk de aanvallen van Israël op Gaza plaatsvonden. En ik eigenlijk wel van mijn, het is niet mijn partij. Maar het is natuurlijk wel de partij waar ik nadrukkelijk ook in de podcast van zeg, daar ben ik mee grootgebracht. Hè, dus de sociaaldemocratie. Wel echt miste dat morele normeren. Echt gewoon ferm staan voor die mensenrechten die werden geschonden. Hoe je Ruben Brekelmans van de VVD confronteerde met eigenlijk de vraag van, ik kan het toch niet goed hebben begrepen dat de heer Brekelmans het goedkeurt dat er zwangere vrouwen zijn die straks gewoon zonder stroom daar komen te zitten. En
wat we ook gezien hebben.
Ja, het is afschuwelijk.
Het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt.
Waarom, ja, het is een beetje gratuit om te vragen waarom jij dat wel doet. Ik vraag me vooral af waarom het zo opmerkelijk is dat jij dat zo unapologetic doet en anderen niet.
Dat weet ik niet. Kijk, het is volgens mij precies wat je zegt. Het gaat hier om mensenrechten. En dan kunnen er heel veel werkelijkheden, waarheden naast elkaar bestaan. Wat ik niet heb begrepen en wat ik tot op heden nog steeds niet begrijp, is dat Nederland zich niet heel hard uitspreekt voor die humanitaire ramp die daar op dit moment gaande is. De 50.000 vrouwen die inderdaad zwanger zijn. Nou, we hebben de afgelopen weken de beelden van kinderen gezien uit couveuses die worden gehaald. Kinderen die zonder medische middelen worden geopereerd, zonder verdoving.
Ja,
het is onvoorstelbaar wat daar gaande is. En dan verwacht je ook dat er vanuit de politiek, vanuit het kabinet, vanuit heel Europa, dat er wordt opgestaan en zeggen van dit accepteren we niet met elkaar. Er moet nu een staakt het vuren komen. En tuurlijk, tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat de gijzelaars vrijkomen. Maar dit is een ramp die daar aan het voltrekken is. En dan moet je daar ook voor uitspreken. En dat mis ik in de politiek. Ja. Dat mis ik bij het kabinet. En ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat het debat wat daarover is aangevraagd, dat ook uiteindelijk tot na de verkiezingen.
Je zou kunnen zeggen, een beetje cynisch gedacht, ik bedoel, dat is al erg. Maar het feit dat je met z'n allen, typisch Nederlands, met z'n allen even gaat debatteren over, ja, wat is nou eigenlijk ook weer het oorlogsrecht, terwijl er alweer om de 10 minuten een Palestijns kind wordt platgebombardeerd, vind ik ook, denk ik ook van ja, dat debat, hoe zinnig is dat? Het gaat meer over wat jij eigenlijk zegt. Je hebt ook eerder Hans van Mierlo geciteerd, over sommige principes valt niet te onderhandelen.
Onderhandelbaar, ja.
Maakt me niet uit. Ik voel daarin heel erg ook, het maakt me niet uit of dat me een zetel kost of zo, snap je?
Maar dat zou het ook niet moeten zijn.
Nee.
Daarvoor vind ik sowieso dat je niet in de politiek moet gaan. Als je bezig bent met wat betekent dit voor mijn zetel, ja of nee. Je zit erin omdat je voor een bepaalde waarde staat. Voor, in dit geval dan mensenrechten. En dan moet je daar continu voor uit blijven spreken. Ja. Ook als dat moeilijk is. En deze situatie is ontzettend moeilijk. Dat brengt ook heel veel discussie mee in de samenleving. Maar dat betekent niet dat je vanuit de politiek niet ook een grens moet trekken op het moment dat dat nodig is.
Tegelijkertijd, ik ben bijvoorbeeld, ik ben dan dus links. Zo noem ik mezelf in ieder geval. Maar volgens sommigen ben ik ook al een liberal. Omdat ik zeg maar wel, alleen al het zo ferm verwerpen van die mogelijke terreuraanslagen door Hamas. Het feit dat je Hamas niet Nelson Mandela of Hanni Schaaf vindt, maar gewoon een terreurorganisatie. Dat is al volgens sommigen van hoezo, het is gewoon het verzet. Oké, nou ja, dat is wel erg radicaal. Maar je hebt dus ook een segment wat eigenlijk zegt, alleen al door ook dat begrip op te brengen of door een twee-staten-oplossing voor te staan, ben je eigenlijk al aan het capituleren voor iets wat niet deugt. En dat is natuurlijk ook wat er helemaal doorcijpelt in die leus, in de totale frictie die daarin plaatsvindt. Hoe positioneer jij je daarin? Hoe zorg je ervoor? Want ik zie niet mensen zeggen, die Laurens Das is een antisemiet. Terwijl je er dus wel heel ferm tegenop staat, tegen dus die ik noem het genocidale aanvallen van Israël, als je het over human animals hebt en second Nakba. Hoe zorg je dat je die positie inneemt en dan dus niet wordt meegesleurd in die culture wars?
Ik denk door daar ook gewoon heel normatief en duidelijk op te zijn waar je staat. En ook heel duidelijk aan te geven dat dus die waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Ik heb me ook heel duidelijk uitgesproken dat ik de aanvallen van Hamas ook verwerpelijk vind. En absoluut een schande. Het is een terroristische organisatie. Maar ik zie ook dat wat Israël op dit moment aan het doen is, dat ook gewoon schendingen van het oorlogsrecht zijn. En dat moet stoppen. Dus daar bestaan twee kanten naast elkaar.
En mis jij dan in de politiek, zeg maar, bedoel, ik vond het erg sociopathisch van mensen om meteen op het moment dat de baby's zijn afgeslacht te beginnen over, ja, maar we gaan nu even een soort geopolitiek college geven over het hele Midden-Oosten conflict. Denk ik van, nou ja, jongens, dat is misschien, kan je even mens zijn in de eerste plaats. Maar allicht is nu in de situatie waar we zitten ook de hele geschiedenis van dat conflict. Hoe positioneer jij je daarin? Hoe vind je dat Europa zich daarin moet positioneren?
Kijk, nog even terug, want dat vind ik mooi dat je dat zegt. Ik denk dat je altijd voor ogen moet blijven houden dat het over mensen gaat. En dat wordt nog wel eens vergeten. En ik denk dat dat ook een belangrijk uitgangspunt is als je hierover spreekt. Het gaat over mensen die op dit moment dierbaren verliezen. Die te maken hebben met enorme vernielingen van de huizen. Die onzeker zijn, die angstig zijn. En dat moet je altijd voor ogen houden. En als je kijkt naar het bredere conflict. Ja, uiteindelijk, ik wil ook naar een twee-staten oplossing toe. Maar ik zie ook dat we daar heel ver vandaan zijn. En dat heeft ook te maken met de afwachtende houding van de internationale gemeenschap al tientallen jaren. We hebben het elke keer toegelaten dat Israël ook op de westelijke Jordaan-oever de boel verder is gaan koloniseren. Daar is veel te weinig tegen gedaan om dat te stoppen. De Gazanen die al zo lang in een uitzichtloze situatie zitten, nergens naartoe kunnen. En ook eigenlijk vanuit de internationale gemeenschap daar veel te weinig steun voor hebben gehad om te zorgen dat we naar een twee-staten oplossing toe gaan. En natuurlijk, Hamas is een terroristische organisatie. Daar heb ik helemaal niks mee. Maar ook de Israëlische regering is bewust ermee bezig geweest om de Palestijnse autoriteit te verzwakken. Om te zorgen
en Hamas dat... op de
nou, en daarmee zorg je dat Hamas sterker wordt. Maar ik vind dat de internationale gemeenschap en Europa daar een afwachtende houding in heeft gegeven. En dat vind ik schandelijk, want wij staan erbij en we kijken ernaar.
Ja, en dat dus even nog los van het feit dat het altijd belangrijk is om moreel te normeren en de grove onrechtvaardigheid of de schending van mensenrechten te benoemen. Dat is een mooie brug natuurlijk. Jullie zijn een Europese partij, heel duidelijk. Hoe kijk je dan naar, in dit geval, maar überhaupt komen we zo nog op een aantal andere dingen, naar Ursula von der Leyen. Ja, die is gewoon, dat is gewoon hard conservatief rechts. We doen alleen maar alsof Israël fantastisch is. En Palestina, daar heb je het af en toe eens een keer in een soort Xenos tegeltje over. Terwijl namens ons dus, hè? Want zij is de voorzitter van Europa. Jij wil dat mensen in Europa geloven. Maar ik denk dan, hoe moet ik ooit in Europa geloven als iemand daar gewoon als een lone wolf zo opereert?
Ja, maar ik vond dat ook heel frustrerend. En ik heb me daar ook over uitgesproken dat wat zij daar heeft gedaan, daar naartoe gaan en alleen maar steun geven aan Israël zonder ook maar de voorbehoud te maken van dat Israël in proportie moet reageren en dat volstrekt niet aan het doen was. En daar niks over zegt. Dat vind ik ook onacceptabel.
Ja.
Maar ik vind dus ook dat je dan een Europa moet hebben waarin zo iemand aangesproken kan worden door het parlement. Ja. En dat kan op dit moment niet.
Nee.
Als je kijkt naar die resolutie waar veel over te doen is geweest, met een staakt het vuren en een humanitaire toegang. Waar een deel van de landen in Europa voorgestemd heeft. Een deel van de landen zich onthouden heeft. Waaronder Nederland en een deel van de landen tegen heeft
gestemd. De Verenigde Naties.
Dat geeft toch aan dat we als Europa totaal niet met één stem op het wereldtoneel kunnen spreken. En dus eigenlijk amper recht van spreken hebben op dit moment. En dat laat de zwakte van de Europese Unie op dit moment zien.
En hoe kun je dat dan tegengaan als je tegelijkertijd dus ook ziet. Je probeert mensen enthousiast te maken over Europa. Ik bedoel, hoe oud ben je?
38.
38, ik ook. Dus we zijn allebei opgegroeid met Bassie en Adriaan en de reis door Europa, toch?
Zeker,
dat kunnen we moeilijk over doen. Maar dat werd toen echt niet gezien als staatspropaganda. Die kreeg je bij de slager erbij.
Als dat nu zou zijn, dan zou dat wel
niet het goede vlees, zullen we maar zeggen. Ja. Het was wel opgehokt vlees. Toen kreeg je zo'n videoband.
Ja,
en dan gingen ze een puzzelstukje Spanje zoeken, Portugal, België.
Ja,
en
dat was dat de Calvados, waar die nog dronken van werd.
Ja, de Dos Calvados.
Dos Calvados.
De pannenkoeken. We kunnen het ook anderhalf uur over hebben. Maar ik denk dat Tom me dan echt gaat slaan. Maar in ieder geval, dat was het idee waar we mee opgroeiden. Europa. En de ironie is natuurlijk dat het ook na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan.
Ja.
En dat waar we nu zijn en de frictie die je nu ziet, daar zit ook heel erg het element van antisemitisme, wat natuurlijk ook weer opleidt op het continent. Hè. Dus is het ook een soort eeuwige schuldbewustheid naar dat verleden die soms de blik vertroebelt op het moreel normeren in het heden?
Ik denk dat zeker daarmee te maken heeft. Als je kijkt vanuit Duits perspectief, dan zie je dat daar echt op een andere manier gekeken wordt. Juist ook vanwege dat verleden. Dus daar zie je natuurlijk ook dat er verschillende geschiedenissen zitten in de verschillende lidstaten die daar absoluut mee te maken hebben.
Ja.
En dat vertroebelt het beeld of dat zorgt ervoor dat je verleden meedraagt en dat het dus moeilijker is om daar je op een goede manier over uit te spreken.
Ja. Helder. En met dat moreel normeren wil ik wel even toevoegen. Ik bedoel, ik spreek me ook de hele tijd consequent en luid uit tegen het vuige antisemitisme, wat er ook gewoon is. En ik vind ook gewoon eerlijk gezegd dat daar ook een reflex op links soms is om meteen te zeggen, ja, maar dat is er niet. Want het gaat ergens anders over. Terwijl ik denk van het gaat toch juist over erkenning van wat de ander ook
daar verbaas ik mijzelf ook heel erg over. Is dat op het moment dat je uitspreekt tegen antisemitisme, dat je meteen dan te horen krijgt, ja, maar dan moet je ook uitspreken tegen moslimhaat.
Ja,
en bijvoorbeeld wat we gezien hebben met de bestorming van dat vliegtuig in Rusland. Ja, dan moet je je tegen uitspreken. En ook hier in Nederland, de scholen die bedreigd worden, daar moet je je tegen uitspreken.
Ja.
En tegelijkertijd moet je ook tegen alle andere zaken uitspreken.
Zeker, maar niet altijd op hetzelfde moment. Hè? Dat
precies.
Was die tweet van Katy Perry naar Dagestan, waar je nu aan refereert, van moet ons uitspreken tegen jodenhaat en moslimhaat, terwijl je net gewoon hebt gezien dat een hele mop van let's kill the Jews op een vliegveld. Ja, dan moet je gewoon uitspreken tegen antisemitisme. Punt.
Exact. Ja, en dus, dan moet dat ook oké zijn. Dat is op dat moment waar je tegen afzet.
Maar goed, het bredere punt dat ik daarmee wil maken, en ik denk dat wij dat met elkaar wel delen, is dat je altijd heel duaal naar de dingen kijkt, maar niet neutraal.
Ja.
Dus dat is een verschil. Maar dat is best ingewikkeld in een landschap wat waar dat geluid soms ook best verzandt, misschien. Waar dualiteit ook gezien wordt als lafheid en als valse neutraliteit.
Ja, waarin heel veel dingen zwart-wit worden gemaakt. En dat is het niet altijd. En dat zijn die meerdere waarheden die ook naast elkaar kunnen bestaan. Ja, daar verbaas ik me ook over. En ik heb het gevoel dat politici zich daar ook af en toe door te veel laten leiden. En daardoor krijg je soms discussies die heel eenzijdig gevoerd nog worden.
Ik zou juist zeggen dat je soms dingen ook juist wel zwart-wit maakt waar ze dat zijn. In de goede zin des woords.
In de goede zin des woords.
Ja, zoals bijvoorbeeld wat je tegen Ruben Brekelman zei. Dat gaat gewoon over, dit is onacceptabel, punt. Het is niet, ja, aan de ene kant is het natuurlijk dit, aan de andere kant dat. Dan zeg je gewoon, tot hier niet verder.
Nou ja, precies. Maar dat is juist het heel erg ook normatief neerzetten van, dit accepteren we niet. Ja. Dit gaat tegen de waarden in waar wij voor staan. Dit gaat tegen de mensenrechten in, die we met elkaar allemaal prediken. Dan moet je daar ook perk en paal aan stellen op het moment dat die overtreden worden.
Is het eigenlijk legaal wat Ursula von der Leyen doet? Want we hebben er al veel over gesproken, naar bijvoorbeeld de Tunesië-deal. Dat woord alleen al. Waar zij gewoon met een dictator, heb je er ferm tegen uitgesproken, met een dictator en Meloni, een van de openlijke aanbidders van Mussolini en Rutte. Namens ons dan dus ook. Hoe moet ik dat staatsrechtelijk nou precies plaatsen?
Moet eerlijk zeggen dat staatsrechtelijk is me dat ook niet helemaal duidelijk. Want ik geloof dat ze dat vrij op eigen houtje hebben gedaan. Dat zelfs niet alle landen daarin gekend waren.
Moet je ze dan niet eigenlijk, dat was wel een goede stunt, maar ook gewoon
om ter verantwoording te roepen.
Gewoon aanklagen die hap.
Ja, daar heb ik niet over nagedacht of dat zo zou kunnen. Maar we hebben natuurlijk hier in het Nederlands parlement hebben Rutte meerdere keren ter verantwoording geroepen. Ja. Sowieso vind ik het een schande dat als je zegt dat je als continent opkomt voor mensenrechten en dat een van de belangrijkste kernwaarden is als Europa zijnde. En ook als je als Nederland zegt dat je daarvoor staat, hoeksteen van het buitenlandbeleid. Ja. Dat je een deal sluit met een dictator waarvan we weten dat die mensen mishandelt, opsluit, de woestijnen injaagt, de boten injaagt. Zijn eigen volk onderdrukt, de oppositie volledig monddood maakt. En zelfs eigenlijk zegt, ik hoef die deal van Europa niet eens. Waarmee hij ook nog eens laat zien van, jullie hebben niks over mij te vertellen. Ja. Dat we daar dan toch een deal mee sluiten uit angst dat we ons migratiesysteem niet op een goede manier inrichten.
En nou is bijvoorbeeld de laatste tijd regie je pijlen ook nadrukkelijk op Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die heeft zich ook uitgesproken tegen die deal, maar die zegt dan bijvoorbeeld, maar met Erdogan was het wel goed.
Ja, en dat was ook niet.
Nee, precies. Dus dan gaat het weer over die mensenrechten.
Dat gaat ook weer over de mensenrechten. En de deal met Turkije wordt natuurlijk vaak gezegd, ja, maar dat was toch een goede deal. Maar die deal is helemaal niet goed uitgevoerd. Nee. Dus er is maar een klein gedeelte van, want er zou ook visumvrij reizen zou er onderdeel van zijn. Er zou toezicht op zijn. Er zou voldoende financiering, ondersteuning zijn om te zorgen dat de mensen die daar worden opgevangen ook op een goede manier worden opgevangen. Nou, dat wordt allemaal helemaal niet gedaan.
Ja, en de Koerden werden weer vergeten zoals zo vaak.
Precies. We maken onszelf wederom afhankelijk van de grillen van een dictator. Ja, dat moeten we niet willen. En als ik dan hoor dat er nu alweer dus gesproken wordt over volgende migratiedeals met Egypte, met andere landen, ja, dan maak ik me daar grote zorgen over. Ja. Ook omdat je jezelf als hypocriet neerzet. Want blijkbaar zijn mensenrechten alleen maar belangrijk op het moment dat het jou uitkomt. En dat wordt gezien in de wereld. En daarmee zet je Europa in de wereld ook een beetje buitenspel.
Is dat ook de botsing tussen wat ik maar meer de links-progressieve beweging noem en de misschien meer het conservatisme geënte, dat deel van de sociaaldemocratie wat ook zegt van ja, maar mensen willen nou eenmaal minder migratie, dus we zullen dat ook moeten organiseren?
Ik denk dat dat een hele duidelijke botsing is. Kijk, als ik zie dat Timmermans in de Telegraaf aangeeft dat we inderdaad in een asielcrisis zitten, in plaats van dat hij zegt het was een opvangcrisis. Het is jarenlang bewust beleid geweest van de VVD om te weinig financiering te hebben voor de IND. Te weinig opvangcapaciteit. Ja. Er is geen buffercapaciteit. Ja, dan moeten we ook niet gek opkijken met elkaar dat er zo'n situatie als vorig jaar in Ter Apel plaatsvindt. Nee. Waarbij mensen buiten moeten straat slapen en voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog Artsen zonder Grenzen hier op de bodem is. Maar dan moet je niet gaan zeggen dat en in het frame van rechtsstappen dat het een asielcrisis is. Nee. Dan moet je een beetje bij de naam noemen. Namelijk dat we dit zelf ook gecreëerd hebben. Ja. En ik denk dat daar wel inderdaad een strijd zit tussen. Maar ik heb ook het gevoel dat het angst is.
Ik noem het de hele tijd vergelijken met Louis van Gaal op het WK. Het is 5-3-2. Het is geen fouten maken en dan hopen dat je één keer meer scoort dan de tegenstander. Maar als je dat dan ook niet doet, dan is het eigenlijk helemaal niks. Dus ik was zelf eigenlijk wel blij, daar komen we misschien zo nog even op, dat ik in ieder geval zag ik hem zwoegen en zweten gisteren, Timmermans. Ik dacht, ja, goed zo. Doe dat maar eens eventjes. Iedereen vond hem dat hij eigenlijk ondergesneeuwd werd. Maar ik dacht, ja, in dat rechtse geweld, die kermis inside, zoals ik het dan maar even noem, vond ik het eigenlijk wel dat dat hij dat gevecht aan moest. Dat vond ik eigenlijk wel goed.
Maar hoe kijk jij naar die strijd tussen dat conservatisme en dat meer progressieve?
Nou, kijk, ik denk dat is natuurlijk interessant. Ook ik probeer het ook even in relatie tot jou en Volt te plaatsen. Kijk, links en progressief is niet per se hetzelfde. Natuurlijk, je kan heel progressief. En ik denk ook dat wij over het algemeen millennials in de stad die het goed hebben. En ook naar de wereld kijken als een plek waar allemaal mogelijkheden in zijn. En die ook niet eventueel druk leggen op onze eigen voorzieningen of onze eigen zekerheid. Dat natuurlijk wel een andere blik is dan die van de oude grootste kiezersgroep van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Ik denk alleen, die zijn ze sowieso al kwijt. Want die willen niet racisme light. Die willen gewoon de full man. Die grenzen dicht, 50.000. Die gaan daar naartoe. Dus ik vind ook dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben op een gegeven moment. Dat je als politiek leider zegt van ja, maar dit is wel de principes waar ik voor sta. Ik ben ook voor jouw hogere minimumloon. Ook voor die gelijkheid. Maar ik ga niet mensen de zee in duwen. Snap je? Dus dat vind ik ononderhandelbaar.
Maar dat is waar het in mijn optiek veel te veel aan schort op dit moment.
Ja.
Ergens echt voor durven staan. Ook als het moeilijk is om dat uit te leggen. Om dat draagvlak te creëren. En daar dan de barricades voor op te gaan.
Tegelijkertijd staat in jullie programma. En dat is dus echt veel humaner als het gaat over alleen al de taal. Hoe jullie over vluchtelingen praten. En niet zo de asielcrisis of de instroom. Dus daar begint het al in de goede zin des woords. Anderzijds zeggen jullie ook, we moeten die aanvragen in principe in het land van herkomst doen. Als dat niet kan, door oorlog dan natuurlijk. Maar dan wel ook aan de buitengrens van Europa. Dat is in zekere zin natuurlijk ook waar Europa natuurlijk nu zelf ook mee komt. En dat vond ik toch ook niet heel erg prettig klinken. Hè, met een soort centra aan de randen van Europa. Hoe zie jij dat voor je dan?
Nee, maar daar zijn wij ook heel kritisch op hoe Europa dat nu aan het vormgeven is. Kijk, wij zijn uiteindelijk voor een Europese spreidingswet. Waarin op het moment dat je in Europa aankomt inderdaad dat registratie plaatsvindt. Maar dat je daarna verspreid wordt over Europa. Waardoor je door een snelle procedure kunt gaan en op een goede manier wordt opgevangen. Wat Europa nu doet met detentiecenters aan de grenzen van Europa, waar vrouwen en kinderen ook in worden opgesloten. Ja, dat gaat in mijn optiek tegen alle rechten in die we hier in Europa met elkaar hebben. Dus daar hebben we ook ons heel hard tegen uitgesproken. Daar heeft Nederland weer actief voor gelobbyd. Ik heb ook verbaasd dat D66 en de ChristenUnie daar zo positief over waren. Maar dat is natuurlijk niet hoe je het met elkaar wil. Het andere punt, de legale migratieroutes die je noemde, die vind ik heel belangrijk. Want je wilt juist voorkomen dat mensen door de woestijn moeten of in een bootje stappen. Dat is de manier waarop je uiteindelijk de smokkelaars hun verdienmodel ontneemt. Niet door migratiedeals te sluiten, want dan komt er wel weer een andere smokkelroute die nog gevaarlijker is. En die uiteindelijk nog meer geld op gaat leveren voor de smokkelaars.
Ja, maar misschien even, ik beweer ook niet dat ik hier de wijsheid in pacht heb. Ja. Totaal niet, maar hoe ziet het er dan uit? Ik bedoel, dus oorlog in Syrië. Laten we eens even een legale migratieroute aanleggen of zo. Hoe we een loket, een commissie of hoe moet ik dat voor me zien dan? Wat is een legale migratieroute?
Nou, uiteindelijk is dat iets wat je op de ambassade kunt doen. En daar kunnen mensen dan inderdaad naartoe gaan en dan aanvraag doen om op asiel. En die aanvraag kan dan daar goedgekeurd worden. Maar waarschijnlijk is dat dan dat je mensen inderdaad naar Europa haalt om hier die aanvraag uiteindelijk goed te keuren. Maar vergeet niet, hè, de illusie die we in of de veronderstelling die we in Europa en in Nederland vaak hebben, is dat heel veel mensen graag naar Europa willen komen. Maar dat is helemaal niet zo. Het overgrote merendeel van de mensen wil graag in de regio blijven, want dat is waar ze opgegroeid zijn. Dat is waar hun huis en haard is. Dat is waar hun familie zitten. Ja. Dus het overgrote gedeelte van de vluchtelingen.
Helemaal geen van, we gaan gezellig naar Nederland, want daar heb je zoveel bestaanszekerheid.
Denk je dat mensen daadwerkelijk die gevaarlijke tocht al hun spaargeld aan smokkelaars willen geven omdat ze hier naartoe, dat is van een pure wanhoop dat gedaan wordt.
Ja, dit thema, want ik wil het ook nog heel graag hebben over hier natuurlijk en alle dingen waar we hier op dit moment ook nationaal over spreken. Maar de reden dat ik er zo uitgebreid natuurlijk bij stilsta is omdat je hier eigenlijk wel het falen ziet natuurlijk van iets waar jullie juist van zeggen dat moet de toekomst worden. Europa. Hè, dus het is, aan de ene kant zie je dus hele ondemocratische processen waarbij leiders gewoon op eigen houtje zeggen, ik ga met een neofascist uit Italië samen met Ursula von der Leyen lekker naast een dictator staan namens de EU. Hebben wij geen enkele invloed op. En of het nou,
Rutte stond er ook, hè?
Ja,
vergeet dat niet.
Ja, dat bedoel ik. Nee, samen Rutte, dus samen met
Nederland
met
is daar een van de landen die daar toch echt een aanjager is.
Beschamend. Alleen, dat draagt natuurlijk wel bij. Zelfs de mensen die altijd op Brussel zeiken, die misschien zo'n migratiedeal wel willen. Het idee dat je geen invloed hebt op Europa is natuurlijk wel zo groot. En kan dat überhaupt wel verschillen? Want op het moment dat je dat Europa de toekomst maakt, betekent het natuurlijk per definitie wel ook dat je eigenlijk ownership, zeggenschap inlevert. Of in ieder geval deelt met andere landen.
En daarom zijn wij ook heel kritisch over het functioneren van de Europese Unie. Want zoals het nu functioneert, vinden wij ook gewoon niet goed genoeg. Het is niet democratisch, het is ontransparant. Het wordt bepaald door eigenlijk 27 stamhoofden die in de Europese Raad van alles met elkaar kunnen bepalen. Het is niet duidelijk wat daar precies besloten wordt op basis waarvan wie wat heeft gezegd. Wij willen dat juist democratisch maken en dus echt toewerken naar een Europese parlementaire democratie. Waar jij en ik stemmen op een volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement. Waar Europese partijen richting een strijd met elkaar voeren. Ja. Van waar willen we naartoe? En uiteindelijk de regering ter verantwoording geroepen kan worden over de keuzes die ze maken. Heb dat is zelf, op dit moment ja. totaal niet.
Heb jij zelf niks met Nederlander zijn?
Ik ben Brabander, ik ben Nederlander, ik ben Europeaan, ik ben vader, ik ben zoon, ik ben broer. Ik heb heel veel identiteiten naast elkaar en die mogen voor mij ook naast elkaar bestaan. Ik denk dat dat juist hetgeen is
wat ons
definieert, al die verschillende identiteiten.
Als mens zeker, maar ik denk wat ik wel ingewikkeld vind zelf hoor, gevoelsmatig is... Als ik naar ik kijk, ik volg het de Europese politiek. Maar het voelt letterlijk ver weg. Het is groot. Het is zelfs als je democratiseert. Hè, ik bedoel, het Binnenhof is dicht, kan toch nog dichtbij voelen. Of je kan het gevoel hebben van: oh ja, het is een representatie. Letterlijk een volksvertegenwoordiging van het eigen land, van de regio's. En op het moment dat dat opgaat in iets groters, dan hoe waarborg je dan dat het gevoel van vertegenwoordigd worden op een direct niveau, dat dat niet verloren gaat?
Kijk, uiteindelijk willen we natuurlijk altijd dat de politiek zo laag mogelijk wordt belegd. Zo dicht mogelijk bij de mensen. Maar soms is dat laagste niveau is het Europese niveau.
Dan moet je even uitleggen, dat vind ik interessant.
Nou, dus als je het hebt over ons veiligheid en buitenlandbeleid. Dat wij vinden, dat moet één Europees veiligheids- en buitenlands beleid komen. Op dit moment zijn wij, en er is een oorlog in Europa, het gaat er bijna niet over deze campagne. En in die oorlog zijn wij volledig afhankelijk van de Verenigde Staten.
Ja.
En als Trump daar dadelijk aan de macht komt en hij loopt voorop in de peilingen, dan zijn wij dus voor onze veiligheid afhankelijk van Donald Trump. Ik vind dat onacceptabel. Dat betekent dat we als Europa ons veiligheidsbeleid moeten gaan organiseren. Dat we een Europese defensie moeten hebben. Europese defensieindustrie. Daar zullen we dus met elkaar op gaan investeren. Dat moeten we niet allemaal nationaal willen doen. Dat is ineffectief, dat is inefficiënt en het zorgt dat je minder kracht hebt. Dus dat moeten we op het Europees niveau doen. Hetzelfde geldt voor klimaatbeleid. We hebben de Europese Green Deal. Dat zijn afspraken op Europees niveau, maar ze worden allemaal nationaal uitgevoerd.
Dat is dus even dat heeft Frans Timmermans dan dus wel op een democratische manier gedaan als eurocommissaris. Ten aanzien van zo'n Green Deal vanuit Europa met lidstaten. Dat klopt in tegenstelling tot die Tunesië deal. Is dat wel gedaan op de manier dat jij zou zeggen, zo moeten zulke deals...
Nee, want ik vind uiteindelijk dat in het Europees Parlement bediscussieerd moet worden. En dat er een
dat
Europees...
is niet gebeurd.
Nee, dat is niet gebeurd. Het zijn uiteindelijk de lidstaten die dat met elkaar afspreken. En dat is misschien nog wel interessant ook om even terug te komen van wat je net zei. Kijk, Nederland zit overal aan tafel in de Europese Unie. Besluit over alles mee.
Ja.
En we doen net in Nederland dat als er Europese successen, die worden nationaal geclaimd en nationale problemen worden afgeschoven op, ja, dat moest van Europa. Nederland was overal onderdeel van. Dan creëer je ook geen draagvlak. Dus dan zorg je ook niet dat mensen het gevoel hebben dat Europa er ook voor hen is. En heel eerlijk, ik denk ook dat Europa niet voor iedereen levert op dit moment. Ik denk dat het nog veel te veel een Europa is van de grote bedrijven, van de grote banken. En te weinig van juist ook de Europeanen. En dat was wel de belofte die Europa ook had, dat het ook een sociale unie zou zijn. En als jij een geopolitieke unie wilt zijn, hè, als jij je wilt staan houden in de wereld, dan moet je ook een sociale unie zijn, want dan moeten mensen daar ook in mee kunnen.
Ja, ik had hier ook Lilian Marijnis, die vertelde eigenlijk ook bijvoorbeeld over OV, hè, en over de marktwerking in het OV, busmaatschappij, dat soms ook gedicteerd wordt vanuit Brussel. Hè. Dus heeft zij een andere houding ten aanzien van Europa dan jullie, maar dat kan natuurlijk soms ook wel problematisch zijn. Hè. Dat je dingen op lokaal niveau, waar je op een gegeven moment het gevoel hebt van een soort coöperatie, bewoners en overheid willen samen iets creëren, maar dat wordt dan eigenlijk overtoept op Europees niveau. En hoe zorg je dan dat die hele specifieke beleidssituaties in Nederland, maar het kan ook in Italië zijn, dat daar niet een soort one size fits all voor is? Zijn dat dan onderdelen die je weer meer lokaal moet laten bepalen?
Gedeeltelijk wel. Ik denk, uiteindelijk is de Europese markt is natuurlijk ook een hele grote kracht. Waar we ook met elkaar ervoor zorgen dat we onze sociale voorzieningen kunnen betalen. Dus ik zou daar nou niet van willen zeggen, laten we dat nu allemaal weer nationaal gaan inregelen. Want ik snap dat de SP dat wil. Maar ik denk dat dat ons uiteindelijk heel veel gaat kosten. Dus daarvan...
Aan de andere kant rijden geen bussen in Zeeland. Hè, want niemand wil, want het is niet rendabel. Bijvoorbeeld. Nee, dus dan
Ja, maar dat is uiteindelijk ook de keuze van de Nederlandse overheid om daar onvoldoende in te investeren.
Dus ja, maar dat moet het dan wel weer door de nationale overheid worden ingezet.
Dus dat moet het door de nationale overheid. Kijk, het is natuurlijk helemaal niet zo dat wij één grote Unie van die helemaal hetzelfde is. Totaal niet zelfs.
Dat is de karikatuur die ervan gemaakt
dat
wordt.
Dat is de karikatuur.
Gewoon Laurens Dassen en D66 willen gewoon dat Europa zometeen bij wijze van spreken bepaalt welke biefstuk jij koopt. Nou, dat is in zekere zin natuurlijk ook zo.
En gedeeltelijk is dat zo. Nou ja, kijk, ik weet dat Frans Timmermans in zijn HJ schoollezing ook de Europese Unie radicaliseerde met van hoe een stofzuiger, hoe zuinig die zou moeten zijn. Nou ja, we hebben inmiddels gezien dat die ecodesignregeling, die inderdaad zorgt dat huishoudelijke apparaten zuiniger moeten zijn, ervoor heeft gezorgd dat de uitstoot die daarmee verminderd is, ten grote van Nederland is geweest. Dus wel heel veel efficiëntie en ook nog voordeliger in energieverbruik is geweest.
Zeker,
dus het heeft ook heel veel te winnen. Maar nogmaals, hè, de Europese Unie is niet perfect. Daar is echt nog heel veel aan te verbeteren. We moeten democratischer maken. Maar ik denk wel dat we met elkaar moeten onderkennen. En dat is een probleem wat ik in de verkiezingscampagne zie. Is dat klimaat, dat migratie, dat digitalisering. Maar ook bestaanszekerheid. Dat niet alleen in Nederland is op te lossen. Daarvoor zullen we in Europa moeten samenwerken. En met China en met de Verenigde Staten. Met grote bedrijven die graag landen tegen elkaar uitspelen, moeten we ook zorgen dat we in Europa een gezamenlijke winstbelasting hebben om dat te voorkomen.
Voel je eigenlijk af en toe een beetje Cassandra?
Soms wel, ja.
Ja, want ik zag je laatst ook over AI. Dan denk je inderdaad, ja, er komt ook nog zoveel op ons af. Maar het is moeilijk om te waarschuwen voor dingen waar mensen op dit moment eigenlijk niet zo mee bezig zijn, toch?
Nee, en maar dat is denk ik ook waar je als politiek voor bent. Om uiteindelijk een visie te geven op de toekomst. Om te zorgen dat zaken die nu nog geen probleem zijn, dat die al wel wat erover nagedacht wordt en dat we daar een oplossing voor hebben. Want alle crisis waar we het hier over hebben, die hebben één ding met elkaar gemeen. Die zijn crisis geworden omdat de politieke partijen elke keer de moeilijke keuzes vooruit zijn geschoven. En ik vind, je gaat de politiek in om uiteindelijk je idealen te verwezenlijken. En dan moet je daar ook voor staan en dan moet je daar volledig voor gaan. En als het dan inderdaad onderwerpen zijn zoals kunstmatige intelligentie, die misschien nu nog niet bij iedereen top of mind zijn, dat je daar al wel het gesprek over voert.
Ik vind het mooi wat je zegt over het realiseren van die idealen. Dat is eigenlijk ook het laatste blok waar ik toch nog even wat tijd voor wil maken. Dat gaat eigenlijk over, je profileert je deze verkiezingscampagne in de laatste tijd nadrukkelijk als iemand die stelling neemt, die kleur bekent, die moreel normeert en ook niet zegt dat die moraliteit het probleem is. Ik vind dat wel een verschil met bijvoorbeeld 2,5 jaar geleden.
Is het ook.
Wanneer ik het eigenlijk, ik herinner me, vond ik een scherp essay van Daniel Boomsma en Thijs Kleinpast in de Groene Amsterdam. Dat ging eigenlijk over het de-ideologiseren van politiek. He, dus natuurlijk, na de Brexit en Trump dacht is Volt ook ontstaan van we moeten samenwerken. Maar dat is natuurlijk ook een beetje de Obama. Ik ben er ook ooit heel erg van geweest. Van there's not a left wing, there's not a right wing. There's only the United States of America. Ja, maar daarmee zeg je natuurlijk ook dat ideologie een probleem is. Terwijl ideologie ook gaat over keuzes maken, kleur bekennen, ergens voor staan. Heb je een ontwikkeling doorgemaakt of zie ik het verkeerd dat nu nadrukkelijker is?
Nee, ik denk dat je dat niet verkeerd ziet. Met Volt zijn we veel uitgesprokener. Ik denk dat ook de ontwikkeling van de partij is. Een paar jaar geleden hadden we een programma wat al wel in dezelfde richting zit. Maar nu zijn we veel duidelijker uitgesproken. Want naast dat Volt gegroeid is, zijn de problemen dat ook. En zullen we nu vele hardere keuzes moeten maken? Ik zie zelf ook in de politiek dat het vaak veel te technocratisch is. Dat er geen duidelijke visies zijn over van waar wil je dan naartoe? Dat het haast niet mag botsen uit angst dat je een zetel kwijtraakt. Of uit angst dat je iets verkeerd zegt. Of uit angst dat, nou, ik weet niet precies wat de angsten zijn. Ik merk bij mezelf ook dat, als ik me vergelijk met 2 jaar geleden, dat ik ook veel uitgesprokener ben. Omdat ik ook zie dat de politiek daar faalt om mensen mee te nemen. Om mensen te laten zien waar we met elkaar naartoe kunnen. Om draagvlak te creëren voor misschien hele moeilijke ontwikkelingen. Die mensen wellicht als bedreigend beschouwen. En wat ik ook kan begrijpen. Want ik zeg het wel vaker van, we leven niet in een tijd van verandering, maar in een verandering van tijd. En dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Maar dat betekent dus ook dat je als politiek heel duidelijk moet uitspreken van waar wil jij naartoe.
Maar het is wel een breuk dan toch? Als je zeg maar eerst eigenlijk toch bijna polemiek framed vind ik iets te cynisch gezegd, maar toch een beetje plaats in de hoek van dat leidt tot polarisatie en eigenlijk tot stilstand. En nu zeg je eigenlijk dat die polemiek soms ook activerend werkt, dat het iets in beweging zet.
Maar op inhoudelijk gebied moet dat veel meer.
Ja.
En dat is ook wat ik vind dat in deze campagne volledig mist. Het is elkaar opzoeken, het is al formeren voordat de campagne voorbij is. Terwijl het juist nu moet gaan over die strijd tussen conservatief en progressief. En die is er op dit moment niet.
En hoe vind je dan dat links en rechts daarin staat? Want op de kieswijze is het ook zo, je hebt progressief, conservatief en je hebt links en rechts. En ik zeg altijd, mensen zeggen, vind je Volt links? Ik zeg, nou, ik vind Volt niet, ik zou het niet zeggen, ze zijn linkspartij, ze zijn wel progressief. Tegelijkertijd hebben jullie ook wel wat linkser keuzes gemaakt in je programma dan een paar jaar geleden, toch?
Ja, een van de dingen waar ik ontzettend trots op ben, is dat het in Den Haag altijd gaat over de toeslagen, over de problemen daarmee.
Afschaffen ermee.
Afschaffen. De heffingskortingen afschaffen, aftrekposten afschaffen, werkgeverswerknemerspremie, allemaal afschaffen. En iedereen gewoon een basistoelage, zodat je zekerheid hebt voor mensen. Ik vind dat ontzettend tof dat iedere partij denkt daarover. Wij laten zien dat het kan. Wij doen het.
Kwijtschelden van schulden?
Ook. Het nationaal schuldenpardon. 600.000 mensen die in problematische schulden zitten. Ja, dan helpt een klein beetje aan het minimumloon draaien. Dat helpt dan niet meer. En het kost de samenleving 3 miljard om die schulden over te nemen. Het levert de samenleving 17 miljard op. En je geeft mensen en hun kinderen een leven terug. Ja, dan vind ik ook dat je op een andere manier dus naar dat soort kwesties moet kijken. En daar ben ik super trots op dat we met Volt die keuze heel duidelijk durven maken.
Maar dus het is een ontwikkeling die je hebt gemaakt. Heb je je dat dan dus ook aangetrokken, die kritiek? Van ja, ik dacht ook in 2021, gewoon, ja, we hebben toch al D66, waarom hebben we ook nog Volt nodig?
In het begin trok ik me alle kritiek aan. Dus dat is ook een ontwikkeling die je doorgaat. Maar wat we toen wel gezien hebben, is dat we nog veel meer duidelijkheid moesten geven en de keuzes ook scherper wilden maken. Ja. Om te zorgen dat we laten zien van waar gaan we naartoe. Ja. En dat hebben we heel duidelijk gedaan.
Gaan we dat ook? Hè? Want ik zie dat ook linkse mensen best wel nu opeens denken, oh ja, leuk, Volt. Of het wel het eerst was bij wijze van spreken nog net niet Satan. maar gewoon weer technocratisch. Jullie komen uit het, heb je natuurlijk al de schijn tegen. Je komt uit het bankenwezen. Je zou kunnen zeggen, zoals Wouter Bos ooit Shell inruilde voor het Kamerlidmaatschap, is het juist de vorm van idealisme. Zo zou ik het liever zien. Dat je niet.
Maar dat is het ook. Kijk, tuurlijk, ik ben uiteindelijk de politiek ingegaan omdat de oude politiek jarenlang het naliet om klimaatverandering aan te pakken. Om de migratiecrisis op een humane manier op te lossen. Brexit noemde je net al. Ja, schandalig dat zelfs daar Labour niet de straat op ging om keihard te knokken om in de Unie te blijven. Dat is wat ik in de politiek mis. Dat is uiteindelijk waarom ik mijn baan op heb gezegd en zelf de politiek in ben gegaan.
Nee, en dat is dus ook, en ik vind ook dat kijk, ik ben denk ik wel echt linkser dan dat Volt is. Zeker op sociaal-economisch vlak. Tegelijkertijd hebben jullie dus nu echt een aantal punten waarvan ik ook denk, ja, maar die zijn juist eigenlijk, die dagen eigenlijk het centrum links uit om radicaler te durven zijn.
Ja.
Toch wil ik dan nog afsluiten met één vraag. Dat gaat over bijvoorbeeld in de gemeenteraad, hier werd gezegd over dan sociale huurwoningen. Dat ging dan niet dat jij voor elk gemeenteraadlid verantwoordelijk bent. Maar daar zit voor mij dan soms nog een beetje de twijfel bij Volt. Hè? Dat ging over sociale huurwoningen. Van ja, hoeveel moeten dat er dan zijn? Ja, dat weet ik niet. En ja, expats allemaal te gek. Terwijl ja, die expats die krijgen ook 30% belastingkorting. Die drijven die huizenprijzen verder op. Die maken die stad natuurlijk ook een plek van de haves. Juist het soort mens wat wij misschien ook zijn. De cosmopolitische millennial. En dat ging dan ook zo'n zinnetje over bijvoorbeeld, ja, niet iedereen heeft de stad nodig. Sommige mensen kunnen ook in randgemeentes wonen. En dan denk ik toch van, oké, waar staan jullie dan als het gaat om echt opkomen ook voor die sociale gelijkheid?
Maar, ik bedoel, als we ergens ons hart ook voor maken, is juist voor die sociale gelijkheid. Die expatregeling, daar willen wij ook vanaf. Ja. We vinden dat uiteindelijk dat ook weer een concurrentie is hier in Nederland die oneerlijk is. Maar ook in Europa zie je dat landen tegen elkaar uitgespeeld gaan worden vanwege die expatregeling. Ja. Van de zotte natuurlijk.
Ja. Wel wat anders dan We Love Expats, hoe het bij wijze van spreken de gemeenteraadsverkiezingen hier in Amsterdam
gevoerd. Ja, en ik weet dat dit toen genoemd is. En ik weet ook dat daar een andere interpretatie aan gegeven is dan dat bedoeld is.
Een andere actieve herinnering.
Nee, absoluut niet. Nee, maar juist maken wij ons heel hard juist ook voor die sociale gelijkheid. Want wat ik net zei, je moet zorgen dat iedereen mee kan in de samenleving. En het mooie is, dat kan ook gewoon. Dus daar moeten we ons keihard voor maken.
Hoe zie jij het na 22 november? Als er nou toch een soort van kans is om misschien wel een links-progressief blok
dan zijn
te vormen.
Wij erbij. Ja. Absoluut.
Kijk, wat zeg je dan tegen Franna? Franna Timmermans, van wel even iets.
Hij moet er tegenaan, hij moet die barricades op. Om te zorgen dat progressief groot wordt. En Jette moet dat doen en ik zal dat doen. Ook in die laatste dagen om zo groot mogelijk te worden met elkaar. Kijk, het aller Wat echt wat moet voorkomen worden, is dat we dadelijk een voortzetting van Rutte 4 krijgen. Lijkt Rutte 5 zonder Rutte. Ja. Ja, dan worden er weer geen keuzes gemaakt. Organiseren we onze eigen teleurstelling weer. Ja. En ja, dan zitten we hier over een paar jaar weer. En dan zeggen we, ja, we zijn nog niks opgeschoten.
Nee, dan kan ik wel de titel van de show nog steeds Waanzinnig Land sarcastisch laten maken. Maar ik hoop dat we het op een gegeven moment ook echt zijn. Weer een precies. Waanzinnig continent misschien zelfs wel. Als je dit zegt, die strijdlust, dan denk ik, bel elkaar ook gewoon even op dit weekend. Ga maandag ergens staan en zeg van, dit moeten we samen voorkomen. Waarom gebeurt dat niet?
Een hele goede vraag. Daar moet ik even over nadenken.
Even de woordvoerder van Franne Timmermans.
Van Franne Timmermans.
Zometeen met die van jou connecten. Dankjewel, Laurens. Dank. Het is een uitwisseling van ideeën. Het is altijd veel te kort, maar ik hoop je vaker terug te mogen zien.
Veel te kort, maar het was een leuk gesprek, denk ik wel.
Succes de laatste dagen en tot de volgende keer.
Thanks.
Ja, tot zover mijn gesprek met Laurens Das. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Waanzinnig Land. Je hoort mij snel weer, want er komen nog meer gasten. Ik zei het al, ze staan in de rij. Gaan het niet eens meer allemaal redden, denk ik. Maar stay tuned. Maandag zijn we er weer. Nu even een rustig weekendje, tenzij er natuurlijk iets gebeurt waardoor ik denk, ik ga even naar de zolderkamer om even wat op te nemen. Maar ik hoop het niet. Laat me eens een keer met rust. Ik wil eens een keer wat anders doen. Ik dank natuurlijk mijn geweldige redacteur Tom Aalmoes, editor, producer en redacteur van de show. Woo! De house producer van de show, Spasmatic. En natuurlijk de eindredacteuren van de show, Maaike van Leeuwen en Lieke Malkorps van Dag en Nacht in Podimo. En vind je de podcast nou leuk? Nou, subscribe dan. Dan ben je er altijd als eerste bij. God, dat is niet me op een blaadje opgegeven als sponsored ad tekst hoor. Dat komt er nu uit, ergens uit de krochten van mijn ziel. Dan ben je er altijd als eerste bij. Vreselijk. Maar goed, doe het maar wel. Subscribe op Spotify, Apple, Podimo. Altijd goed doen. Podimo. En blijf een beetje op de hoogte. Tot slot, nog één dingetje wat ik jullie even wil meegeven in dat kader. We hebben natuurlijk heel veel afleveringen gemaakt inmiddels van Waanzinnig Land. En in tijd dat het geen verkiezingstijd is, zijn dat gewoon afleveringen over iets waar we dan dieper op in willen gaan. Maar in deze tijd zijn het eigenlijk ook wel heel zinnige evergreens, zou ik willen zeggen, om op verschillende onderwerpen in te gaan. Of het nou gaat over Tata Steel, over de kracht van lobbyisten in politiek, of het gaat over het woonprotest en volkshuisvesting. Kijk maar eens even terug op de tijdlijn en dan zul je zien dat er over heel veel kernthema's van deze verkiezingen gewoon een hele aflevering van Waanzinnig Land beschikbaar is. Dus als je er nou nog niet uit bent en als je even klaar bent met al die simplistische kieswijzers, ga er dan gewoon even lekker voor zitten en binge die hele serie gewoon. Gewoon je hele weekend Johan Frets in je oor tetterend met zijn ADHD-tempootje. Maar je kan hem ook vertraagd afspelen. Ben je alleen denk ik pas na verkiezingsdag klaar. Goed, ik wens jullie een mooi weekend. Hai hai, dag dag.
Je noemt niet vader Abraham. Hey, vraat hij maar, hoe gaat die pa, wat zie ik daar? Hey, in Brussel heeft Fran een mooi zijn baard laten staan. Je hebt scheid. Je nieuwe vibe van je gaat kwijt. Maar als ik op je stem, Frana, krijg ik dan weer spijt? Ik ben er al zo vaak door jullie ingeluld. Nu lig ik derde in de goot met de studieschuld. Maar word je dark, Frana?
Je bent dark. Spannend.